dat de verantwoordelijkheid voor het vergeven waar ligt? Bij het slachtoffer. En dat je verantwoordelijkheid voor je leven moet nemen, ja, dat weten we. Hè? En dat doen we ook. Maar hoe kan het nou toch zijn dat God de verantwoordelijkheid voor het vergeven bij ons neerlegt als ons iets gebeurt waar we nooit om hebben gevraagd? Misschien ben je in je jeugd wel heel erg gepest op school. Had je daarom gevraagd? Misschien ben je slachtoffer van heftige manipulaties in relaties op je werk, privé. Om gevraagd? Wat dacht je van machtsmisbruik? Discriminatie? Racisme? Om gevraagd? Nee. Nee, er is niemand die daarom vraagt. Het overkomt ons gewoon. En is het dan eerlijk om die verantwoordelijkheid daar neer te leggen, bij het slachtoffer, misschien wel bij jou neer te leggen, als je er helemaal niks aan kan doen? Dat is toch vreemd? Tenminste, ik vind het vreemd. Maar er is nog een tweede dilemma. Als je gaat kijken naar die tekst, hè, dat is een soort gebiedende tekst. En de consequentie of het gevolg van een gebiedende tekst is dat er geen enkele ruimte is voor het slachtoffer. En misschien denk je dat ook wel. Van joh, weet je, wie denkt er in deze hele situatie nu aan mij? Want die gevoelens zijn echt. Andere vraag, wat wil je dan dat ik doe? Moet ik het negeren dan? Moet ik het wegstoppen? Mijn geweten overschreeuwen? Wat moet ik doen? Waar is de ruimte voor mij? Wat zou Jezus nou bedoelen, hè? Als hij dit zegt. Voelt u het hete hangijzer al een beetje? Voor de context gebruik ik een andere tekst uit het Matthäus-evangelie. Matthäus 18, de versen 21 tot en met 35. Daar gaat hij. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Weet je wat mijn eerste reactie was toen ik dit las? Dat vind ik erg veel. Ik ken mezelf. Ik weet niet of mij dat lukt. Als iemand je 7 keer iets flikt. Dus ik denk, nou Petrus, dat vind ik knap van je. Ik heb er voor mezelf mijn twijfels bij. Maar wat zegt Jezus dan? Dan zegt hij: nee, ik zeg u, niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. Met andere woorden, altijd. Altijd. Hoe vaak het je ook gebeurt, altijd zul je je broeder vergeven. En dan gaat hij zijn antwoord uitleggen met een gelijkenis. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met een van zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Een enorm geldbedrag. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij. En ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Een paar cent. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar liet zich dan voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen heen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, tot hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Ja, dat is toch wat? In de eerste instantie zou je, als je deze twee teksten bekijkt, kunnen zeggen dat het exact dezelfde boodschap is. Nee, dat is niet zo. Het gaat om een klein detail wat ongelooflijk belangrijk is voor de verklaring van dit concept vergeven. En dat zit hem in de laatste zin. Misschien kunnen we hem nog heel even één keer beamen, dat u dat net goed op. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Oké. En dat verandert de hele context. Want wat zegt Jezus? Het startpunt van vergeving ligt in het hart van de mens. Dat betekent dus dat vergeving iets is van het individu. Iets van jou. Iets van mij. Vergeving is een besluit van het hart en het is een besluit wat bij jezelf begint. En als vergeving dus van harte moet gebeuren, wat is dan de logische consequentie? Het kan je nooit worden opgelegd. Nee. Vergeving is geen gebod van God voor mensen. Vergeving is persoonlijk. En omdat het persoonlijk is, is er ook geen maat. Het is een persoonlijk proces. En daar mag dus tijd in zitten. En dat is ook logisch, want God heeft veel liever dat wij de tijd nemen om dingen wat ons overkomen, om daar een plek voor te geven, om dat te verwerken. En dat we dus uiteindelijk van harte kunnen vergeven. Want dan kun je het loslaten. Want als wij vergeving als een soort religieus gebod gaan behandelen en gaan zien en daarna gaan acteren, dan gaat het bij voorbaat fout. Want de hele situatie, dat krijgt geen tijd om verwerkt te worden. Het krijgt geen tijd om geheeld te worden. Want we onderdrukken namelijk gewoon datgene wat binnenin ons leeft. En als we dat doen, dan gaan die gevoelens, die gaan hun eigen leven leiden. Die gaan in je lichaam zitten. Die gaan in je systeem zitten. En als het maar lang genoeg doorgaat, dan ga je dat aan jezelf merken. Je merkt het aan je lichaam. Je merkt het aan je geest, aan je ziel. En als we dat maar lang genoeg doen, dan gaan we eraan onderdoor. Velen zijn ons voorgegaan. We gaan eraan kapot. De Dus religieus vergeven eindigt in een ravage. Moeten we niet doen. En weet je wat nou het raar is? Toch moeten we vergeven. Dus hoe zit dat dan? Daar zal ik mee eindigen. Ik wil het thema vanuit diverse invalshoeken uitleggen. Dus de eerste hebben we gedaan. Dat is dus dat het van harte moet zijn. En voor de tweede invalshoek ga ik je een voorbeeld geven vanuit mijn eigen praktijk. Toen ik jong was, een jaartje of 17, 18, toen zat ik op het SIOS, een sportopleiding. En op het SIOS, daar had ik een schoolvriend. En die jongen die is opgegroeid in een gebroken gezin. Zijn ouders die zijn gescheiden toen hij heel erg jong was. En hij heeft zijn vader in zijn kinderjaren erg gemist. Ja. Want zijn vader was er niet. Hij was niet op zijn verjaardag. Niet als hij zijn diploma haalde. Niet langs de lijn op het voetbalveld. In zijn jongere jaren miste hij hem heel erg. Later in zijn tienerjaren kreeg hij langzaamaan weer contact met hem. En ik kende hem inmiddels al een paar jaar. En op een vrijdagmiddag na school, toen vroeg ik aan hem, ik zeg, wat ga je doen van het weekend? Hij zei, nou Daaf, ik ga naar mijn vader. Hij zegt, ik heb een flesje gekocht. Een van zijn favoriete drankjes. En ik ga naar hem toe om hem ook gewoon te vertellen, zeg maar, dat ik hem zo ontzettend gemist heb. In mijn jeugd en wat het met mij doet. En ik voelde bij mezelf toen al een bepaalde spanning. Ik denk, oh. Ik denk als dat maar goed gaat. Maar goed, weet je, ik wens hem ontzettend veel succes. Ik zeg, ik hoop dat je krijgt wat je zoekt. En dat je een prachtig gesprek hebt met je vader. Die maandag kwam ik op school. En hij zat al in de kantine. En ik keek hem aan en ik wist al genoeg. Dat was niet goed gegaan. Dus ik ging naar hem toe en ik zei tegen hem, ik zeg je, hoe is het? Hij zegt, David, het is verschrikkelijk. Hij zegt, ik ben van het weekend naar mijn vader toe gegaan. Ik heb hem uitgelegd wat zijn afwezigheid met mij heeft gedaan. Hoe ik hem gemist ik hem heb en alles. Ik zeg, het ergste komt nog. Hij zegt, hij ontkent het. Hij geeft helemaal niet toe. Zijn emoties, zijn gevoelens, zijn ervaringen werden niet erkend. Ik zag toen voor het eerst iemand gewoon letterlijk de hel in zakken. Afgewezen worden door je vader. Maar ja, ik was jong en ik wist ook niet zo goed wat ik toen moest doen. Dus ja, ze slaan een arm om hem heen, maar meer kun je niet doen. Later, toen begreep ik wat er eigenlijk was gebeurd met hem. Weet je wat het probleem is? Waarom hij zoveel pijn had? Dat heeft er namelijk mee te maken dat hij de mogelijkheid om tot vergeving te komen in de handen had gelegd van zijn vader. Als hij nou gewoon toegeeft, dan is alles opgelost. Maar hij gaf niet toe. En daarom dat Jezus ook zegt, je moet van harte vergeven. Je moet niet wachten totdat de ander naar je toe komt. Het moet hier beginnen bij jezelf. Natuurlijk is het ontzettend fijn dat als iemand wel toegeeft, en je kunt erover praten, en je vindt die erkenning fantastisch. Maar hoeveel kennen we niet, zoals mijn schoolvriend, waarin we het initiatief nemen en waarbij de ander ontkent of helemaal niet komt opdagen. En de mensen die de mogelijkheid van het vergeven in handen van anderen leggen, die sluiten zichzelf op in hun eigen gevangenis. En die deur die kan alleen van binnenuit worden geopend. Dat moeten we zelf doen. Maar zolang wij die deuren dicht houden, dan betalen wij daarvoor een enorme prijs. En dat weten we ook. Want het slachtoffer is degene die de prijs betaalt. Het verdriet heeft, de lijn is weggaat. Daarom zegt Jezus ook, hou het ook bij jezelf. Hou het bij jezelf. En dat leert Jezus ook, hè? Jezus leert dat ook. Want denkt u maar eens aan het verhaal van de kruisiging. Jezus was door iedereen verlaten. Niemand was er. Pilatus, die waste zijn handen in onschuld. Bij mij moet je niet zijn. Ik heb hier helemaal niks mee te maken. En de Romeinen die deden gewoon wat de Joden zich, de Joodse geleerden hen opdroegen. De mensen bespotten hem. Hij was zelfs door zijn innerlijke kring, zijn discipelen, was hij verlaten. Hij was ontzettend veel onrecht aangedaan. En wat doet hij? Wat zegt hij? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Jezus leeft de praktijk voor ons voor. Jezus vergaf mensen zonder dat er ook maar iemand om vroeg. Eigenlijk wat Jezus zegt is, hoe raar het ook klinkt, het is mooi als je het samen kunt oplossen, maar je hebt de ander helemaal niet nodig. Jezus hield de macht van het vergeven bij zichzelf. Hij liet zich door niemand gevangen nemen. Jezus was helemaal vrij. En hij gaf zijn leven vrijwillig. Dus die uitspraak van hem, dat was niet de een of andere vrome daad of zo. Nee, het was juist om ons een weg voor te leven die we zouden moeten gaan. In een wereld die totaal niet rechtvaardig is. En waarin er een hele grote kans is dat ons dit overkomt. En waarin Jezus dit ons moest leren. Het is natuurlijk uiteraard onvoorstelbaar dat Jezus dit kan. He? Maar weet je wat het allermooiste is? Door hem kunnen wij het ook. Want wij mogen geloven dat en vertrouwen dat Jezus ons de kracht geeft om het ook zo te doen. Om samen met Jezus tot bevrijding te komen van gevangenschap, om die deur open te zetten. En ook om te voorkomen dat we ons gevangen laten zetten. Want dat moet eruit. Zolang het maar hier begint. Niet daarbuiten. Dus Jezus heeft door zijn leven hier op aarde ons een weg geopenbaard die veel hoger is dan het aardse moraal. Hij geeft ons een hogere weg die leidt tot de werkelijke vrijheid. En dat heeft hij ons laten zien in de woorden die hij uitsprak op Golgotha. Dus ga samen met Jezus op weg en pak samen met hem de vrijheid terug die is afgenomen. Dat is de tweede invalshoek. Maar nou blijft er nog één ding staan. Waarom vergeeft God mij dan niet als ik de ander niet vergeef? Hoe kunnen we met andere woorden die twee teksten uit Matthäus nu verbinden? Dat is de vraag die overblijft. Het eerste deel van het antwoord is dat alles wat niet vergeven is, moet u goed opletten, dat kunnen wij niet meenemen in het Koninkrijk der Hemelen. En dat is ook logisch. Want in het Koninkrijk der Hemelen is alles vergeven. Dus datgene wat wij dus meebrengen wat niet vergeven is, dat kan niet mee. Dat moet achterblijven. Dat moet ergens worden losgelaten. En wat zegt Matthäus in een ander hoofdstuk? Waar is het koninkrijk der hemelen ook? Of eigenlijk? Binnenin u, hè? Dus nou komt het. Er is een parallel tussen de weg naar boven en de weg naar binnen. Dat staat met elkaar in verbinding. Dat wat we hier ervaren, moeten we daar leren. En vice versa. En het is ook, het is dus bedoeld om tot inzicht te komen dat wij heel veel zaken niet mee de eeuwigheid in mee kunnen nemen. Want in de eeuwigheid bij God is alles en iedereen vergeven, alles en iedereen met elkaar verzoend. Dus als God ons zou binnenlaten in zijn koninkrijk waarin zaken niet vergeven zijn, dan heeft hij de ander al veroordeeld. En er is daar geen oordeel. Dus we moeten er iets mee. Maar wat dan? Dat is het tweede deel van het antwoord. Het verschil tussen Matthäus 6 en Matthäus 18, dat is dat Matthäus 18 iets vertelt over de motivatie. In Matthäus 18 staat dat de slaaf zijn medeslaaf niet wilde vergeven. En als dat niet gebeurt, ja, dan kom je in de problemen. Want als we weten dat alles in het koninkrijk der hemelen vergeven is, en wij dat zelf niet willen, ja, dan komen we dus ook het koninkrijk der hemelen niet binnen. Hoe raar het ook klinkt, God kan dan niets voor ons doen. Dus het ligt niet aan zijn liefde voor ons. Totaal niet. Die verandert ook helemaal niet. En dat zingen we ook heel vaak. Hè? God blijft altijd dezelfde. God is trouw, klopt. Dat is hij ook. Zijn arm staat gewoon naar je uitgestrekt. Maar het is niet omdat God het niet wil. Maar het is omdat God het niet kan. Omdat wij niet willen. En als wij niet willen, is dat de logische consequentie. Maar God wil anders. Want God is liefde. En dat is die altijd. Alleen, nou komt het. Het consequent niet willen vergeven is iets heel anders als het nog niet kunnen. En dat is bij 99% van de mensen het geval. Het lukt nog niet. De pijn is te groot. Het is nog te vroeg. Maar dat is heel wat anders als niet willen. Dan ontstaat er dus ruimte. Ruimte voor God. En dan zegt God, dat snap ik. Maar vind je het dan goed? Als we het dan samen doen. Jij met jouw wilsbesluit. Van ja, ik wil het. Ik wil het. Eigenlijk gewoon ook gewoon voor mezelf. Dan kan ik het loslaten. En dan zegt God, kijk, nou geef je mij de ruimte. Nou ga ik de rest doen. Nou gaan we het samen doen. En dan komt Jezus Christus. Die in je woont. In je hart woont. En dan komt zijn kracht komt tot uiting. Waarin je het dus wel van harte lukt. En omdat God niets liever heeft dan samen zijn met ons, weten wij dat het ons lukt. Maar het is en blijft een persoonlijk proces. Er is geen maat voor. Er is geen tijd voor. Dat is iets wat we samen met God moeten doen. Zijn arm altijd uitgestrekt. Want als wij namelijk religieus gaan vergeven, als een gebod, zoals ik de preek ook begonnen was, dan is er geen ruimte. Maar dan moet het. En dan negeer je dus alles wat er in het hart leeft. dan blijft het aan de buitenkant. Dan kijken we niet naar binnen. Daarom heeft het ook helemaal geen zin. En er is dus niet alleen ruimte voor, geen ruimte voor jou en voor mij, maar ook niet voor God. Want ook God kan dan niets doen. Dan doet de wet het. Want de weg naar binnen, naar het hart, volgen we dan niet. En pas als we in de gaten krijgen dat vergeving een persoonlijke weg is die van binnenuit met God moet worden bewandeld, dan zitten we op de goede weg. Dan gaat het lukken. Dus als wij in ons wilsbesluit oprecht aan God vertellen dat we ten diepste begrijpen dat vergeving nodig is, maar dat wij het wellicht nog niet kunnen of niet aan toe zijn, dan geven we ons aan Hem over. En Hij zal met zijn kracht van binnenuit zichtbaar worden in ons leven. En dat is wat God niet liever wilt. Want Hij wil samen met ons, met jou, met mij in het Koninkrijk der Hemelen, binnenin ons zijn, wonen, contact hebben. En we mogen ook daarop vertrouwen dat we Hem hier binnen dus ook gaan vinden. Want Hij woont hier. Dus de weg van Jezus Christus naar het Koninkrijk der Hemelen is dus een weg naar boven, die kennen we allemaal. En het is een weg naar binnen, van het hart. En het is dus geen weg aan de buitenkant. De weg aan de buitenkant, zoals we gehoord hebben, die werkt niet. Vergeven vanuit een gebod, dat werkt niet, want dat is buitenkant. Maar de mogelijkheid om tot vergeving te komen in de handen leggen van een ander is ook buitenkant. Daarom werkt het niet. Ga naar het Koninkrijk der Hemel. Ga naar binnen. Hier vindt u de oplossing. Hier vindt u de ruimte. Hier vindt u de kracht. Hier vindt u het Koninkrijk. Hier vindt u Jezus Christus. Hier gaat het ons lukken. Hier worden wij geheeld. Hier worden wij schoongewassen. Vanuit binnen worden wij veranderd. Denk aan de tekst. Stromen van levend water vloeiende uit uw binnenste. De bron. De weg van Jezus Christus is de weg naar de vrijheid. Hij houdt ontzettend veel van ons. Hij had zijn leven voor ons over. Hij woont in ons hart. Hij heeft zijn rijk in ons gevestigd. En God is trouw. Altijd dezelfde. Altijd met zijn armen uitgestrekt naar ons. Hij wacht op ons. Amen. Laten we samen opwekking 542 zingen. God van trouw, we zingen het van harte, want Hij verandert.